Gemeente, eerst even een mededeling in verband met deze week af te leggen huisbezoeken. Huisbezoek zal worden gedaan morgenavond, maandagavond, bij de familie Martin Hobbel en Reinier Kiewiet. En eveneens op maandagavond bij het gezin Gert van den Nieuwendijk en Wim Vroegendewij, allebei aan de Berkelaan. En woensdagmiddag bij de familie J.P. de Bakker aan de Berkenhof. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 29, het eerste vers. Aardse machten looft den Heer. Wij lezen nu samen het 13e hoofdstuk van Paulus' brief aan de Romeinen. Romeinen 13. En na de schriftlezing zingen we het tweede vers van Psalm 106. Welzalig elk die het recht betracht. Wij lezen in Romeinen 13. Alle ziel, zij de machten over haar gesteld onderworpen, want er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat. En die ze wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want de oversten zijn niet tot hun vrezen de goede werken, maar de kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede en ge zult lof van haar hebben. Want zij is Gods dienares, u ten goede, maar indien gij kwaad doet, zo vrees. Want zij draagt het zwaard niet te vergeefs, want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf degene die kwaad doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straf, maar ook om des gewetens wil. Want daarom betaalt ge ook schatting. Want ze zijn dienaars van God in ditzelfde geduriglijk bezig zijnde. Zo geef dan een iegelijk wat geschuldig zijt. Schatting dien gij de schatting, tol die gij de tol, vrezen die gij de vrezen, eer die gij de eer schuldig zijt. Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want dit... Gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren En zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet. En dit zeg ik te meer, dewijl wij de gelegenheid van de tijd weten, dat het de ure is dat wij nu uit de slaap opwaken. Want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. De nacht is voorbij gegaan en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Laat ons als in de dag eerlijk wandelen, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid, maar doet aan de Heere Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. En uw belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, het is al een heel poosje geleden dat we met elkaar de catechismus ter hand genomen hebben. En toen we dat voor de laatste keer deden, stonden we stil bij het vijfde gebod, verklaard in de 39e zondag van onze catechismus. We hebben daar toen tweemaal bij stilgestaan. Eerst met elkaar gelet op wat de plichten van de ouders zijn en daarna op wat de plichten van de kinderen zijn. Maar er staat in antwoord 104 nog een klein zinnetje, een tussenzinnetje, wat we tot nog toe hebben overgeslagen, maar wat toch ook de aandacht wel hebben moet. En daar gaat het over de andere gezagskringen die er door God zijn ingesteld. We zullen dus nog één keer bij het vijfde gebod en bij de verklaring daarvan in ons leerboek stilstaan. En ik lees u nogmaals deze zondag. Wat wil God in het vijfde gebod? Dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen en mij hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen, en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren. Laten wij samen eerst de Heere om zijn zegen bidden. Heren, we zien vanavond ook weer op tot u. In afhankelijkheid. Want zal deze kerkdienst een gezegende zijn. En zullen we een zegen wegdragen. En zullen we verstaan waar het om gaat, wat u ons te zeggen hebt. Dan kunnen we niet missen het werk van uw Heilige Geest. Dan kunnen we niet missen, Heren, die zegen die onmisbaar is. Heren, we zien op tot u. Laten we dat mogen doen in het besef dat wij zondige mensenkinderen zijn, die tegenover u zoveel misdreven hebben, die het daarom ook niet eens waard zijn om onze ogen tot u op te heffen en onze woorden voor u uit te spreken. En als u ons zou wegsturen, als u ons elk gunstbewijs zou ontzeggen, op grond van het feit dat wij zoveel misdaan hebben en dat ons leven zo onderworpen is aan de macht van het kwaad, en dat er zoveel in ons leven, in ons denken, in ons doen, in ons spreken, in ons zwijgen, in ons handelen, in al die dingen is wat voor uw aangezicht niet meer bestaan kan. Als u op grond van al die dingen zou zwijgen tegenover ons en ons uw gunst zou ontzeggen, Heren, dan is er niemand die de moed zou kunnen hebben om u van onrecht en van onbillijkheid te betichten. Want wij hebben gedaan wat kwaad is in uw oog, en daarom zijn wij uw gramschap dubbel waardig. En toch, Heren, en dat is omdat uw woord er ons toe uitnodigt, omdat gij zelf er ons toe oproept en opwekt, zoeken we uw aangezicht en bidden wij om een verbeurde zegen. Heren, wijs ons niet af in toorn. Zoals de dichter dat een keer uitsprak en zoals wij het met hem zingen af en toe. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Verberg uw oog dan niet voor ons en keer ons dan niet af in grimmigheid, maar wil nog acht geven op ons gebed, Heren, en wil nog horen en verhoren, geven en vergeven. Wilt u ons nog gedenken in uw gunst, als we vanavond opnieuw de schriften openen, stilstaan bij een van uw goddelijke geboden, een van de 10 woorden die gij eenmaal gesproken hebt, die gij aan Israël gegeven hebt en die wij via Israël ook hebben ontvangen als een wet om naar te leven, als de regel die gij op ons leven wilt toepassen, waar ons leven aan dient te beantwoorden. Als we naar een van uw geboden zullen luisteren, Heren, en als we de schriften daarbij zullen openen om te zien wat gij met dit alles te zeggen hebt, verlicht ons oog dan en open onze harten dan en geef ons ook een gewilligheid om naar uw wil te handelen en in uw waarheid te wandelen. Neig ons hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam, opdat de vrezen des Heren ook openbaar zal komen in ons leven ten aanzien van de gehoorzaamheid, de gewillige gehoorzaamheid aan het 5e gebod. Om alle die gij over ons gesteld hebt, alle liefde, eer en trouw te bewijzen. Heren, geef door uw Heilige Geest dan niet alleen een geopend oor en een ontsloten hart, maar ook een gewillige geest. Geef ons door uw Heilige Geest dat wondere werk van de vernieuwing van ons leven, waardoor wij van ongehoorzamen, die we van nature zijn, gehoorzamen zullen worden. Allereerst tegenover u, maar als we het worden tegenover u, dan worden we het ook tegenover uw geboden. En als uw geboden betrekking hebben op mensen, dan worden we ook gehoorzaam en gewillig om in de wegen te gaan die gij ons in de menselijke verhoudingen wijst. Dat hoort ook bij de wedergeboorte en bij de vernieuwing van het leven en bij de herschepping van het leven naar het beeld van Christus. Maar komen we dan, en dat kan ook weer niet anders, tot de ontdekking, Heere, dat wij in het licht van uw heilig gebod zo schuldig staan op alle terreinen. Laat de prediking van uw wet ons dan ook uitdrijven tot de bron van zaligheid, tot de Heere Jezus, tot zijn gerechtigheid, zijn bloed, zijn offer. Dat we daar mogen leren schuilen en dat we daar met al onze zonden mogen terechtkomen om daar vergiffenis te ontvangen en vergeving. Heere, doe ons ervaren dat u zo in ons midden zijt. En wilt gij geven dat uw woord gezag mag hebben en beslag mag leggen en zijn werk zal mogen doen. Het zal vanavond onder andere ook over de overheid, de overheden gaan. Heere, en in het licht van uw woord hebben wij ook een dure plicht om te bidden voor alle die gij over ons gesteld hebt. Opdat we door hun beleid bewaard mogen worden bij vrede, bij gewetensvrijheid ook, opdat we een stil en gerust leven zouden hebben. En opdat ook de verkondiging van het evangelie en de kerkelijke samenkomsten gewaarborgd mogen worden. Heren, maar laten wij ook voor onze overheden mogen vragen dat u ze vergeven wilt als ze ons volk op een dwaalspoor brengen. En als ze een verkeerd voorbeeld geven. En laten we u mogen bidden, Heren, dat gij ook hen versieren wilt met de vrezen van uw naam. Opdat zij hun hoog en heilig ambt ook mogen uitoefenen naar uitwijzen van uw goddelijk woord. En dat ze daar dan ook begeerig naar mogen zijn om uw wil te kennen. En uw weg te gaan. En met uw wetten rekening te houden. Want gerechtigheid verhoogt een volk, zo hebt u het zelf gezegd. Maar de zonde is een schandvlek van de natie. En ook de tolerantie van de zonde. En ook het goed praten van de zonde is een schandvlek voor de natie. Heren, en wat zijn er in dat opzicht, in dat licht gezien, vele schandvlekken. En wat maken wij ook als volk ons uw oordeel waardig. En niet alleen wij. Maar waar is het in deze wereld anders? O God, wij bidden van u om een krachtig en heerlijk werk van uw Heilige Geest. Met uw goddelijk woord. Ook in de harten en in de gewetens van hen die gij over ons geplaatst hebt. En dat we zo in vrede zouden mogen leven. En niet alleen wij, Heren, maar dat dat alom zou mogen zijn. Dat er in deze wereld gerechtigheid zou mogen zijn. O, wij bidden van u dat u geven wilt, dat uw woord niet tegengestaan zal worden, maar dat uw woord zijn vrije loop zal mogen hebben, alom, en dat uw koninkrijk zal mogen komen, en dat ook in landen en onder volkeren waar het evangelie wel allerlei belemmeringen en hindernissen ontmoet, dat dat geweerd zal mogen worden, en dat uw woord werkelijk zijn kracht zal mogen doen. En dat het ook in deze tijd, aan het einde van de 20e eeuw, toch een periode mag zijn in de geschiedenis van deze wereld, waarin gij krachtig en heerlijk zoudt willen werken en uw kerk zou willen uitbreiden en zou willen verdiepen ook in de kennis van de waarheid en in de beleving van de waarheid. Heren, wilt gij een genade aan ons denken en onze schuld wegnemen, ons bewaren voor alles waarvoor we bewaard moeten worden, ook in een kerkdienst. Want wat kan er ook in een kerkdienst veel zijn, wat voor uw aangezicht niet bestaan kan. Weer het uit onze midden. En laat de vorst der duisternis verliezen leiden, Heren. Laat hij geen greep op ons hebben. Laat hij ons niet in ongeloof, in onbekeerlijkheid laten voortleven. Maar wilt gij hem te sterk worden en wilt gij ook ons te sterk worden en wilt gij ons winnen voor uw dienst en ons leiden in uw weg en ons zegenen met uw zegen. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 132, het zesde, het negende en het tiende vers, Psalm 132, het zesde, het negende en het tiende vers. En u krijgt gelegenheid voor de collecte, voor de gaven, voor de kerk, de eerste rondgang en de tweede voor de bouwkas. Ja, gemeente, nog eenmaal willen wij dus het vijfde gebod voor ons nemen om te zien wat de Heere ons in dat gebod leert. We hebben daar, ik zei dat zojuist al, het een en ander al uit mogen leren. En dan met name ten aanzien van die kring die we het gezin noemen, waarin ouders en kinderen een plaats hebben. En waarin ze ook in een bepaalde verhouding tot elkaar staan. We hebben met elkaar vanuit het woord van God een aantal schriftgegevens bij elkaar gezocht in de prediking tot nog toe over dit gebod en gezien hoe de Heere bepaalde voorschriften geeft aan degene die tot opvoeden geroepen worden, dat er goede leer moet zijn, dat er wat voor de kinderen te leren zal wezen en dat er ook goede straf zal zijn, in geval straf ook nodig is en toegediend moet worden. We hebben met elkaar ook gelet op de plichten van de kinderen om hun ouders alle eer, liefde en trouw te bewijzen. En zoals onze catechismus dat ook zegt, met hun zwakheden en gebreken geduld te hebben. Altijd bedenkend dat het God is die ons door de hand van onze ouders belieft te regeren, dat het God is die zijn goddelijk gezag door middel van die menselijke instrumenten uitoefent. Maar dat is niet het enige waar het vijfde gebod ons bij bepalen wil. Gods gebod is zeer wijd en wij moeten het ook niet tot de letterlijke bewoordingen van het gebod beperken. We zullen dat bij de andere geboden ook steeds moeten bedenken. Dat het meer wil zeggen dan wat de letterlijke bewoording lijkt te zeggen. Als je zo het vijfde gebod leest, dan ben je ermee klaar. Als je nagedacht hebt over de plicht van de kinderen tegenover de ouders. Eert uw vader en uw moeder. En meer zegt het gebod ook niet. Maar het woord van God laat ons bij de verklaring van de verschillende geboden zien dat er nog veel andere terreinen zijn waar het gebod ook gelding wil hebben. En zeer terecht zegt onze catechismus dan ook in die paar woorden waar vanavond onze aandacht speciaal voor gevraagd wordt, dat er nog meer zijn die over mij gesteld zijn. Allen die over mij gesteld zijn. De gezinskring is niet de enige kring waarin van gezag sprake is. Er zijn ook andere gezagskringen. En als we het woord van God daarbij raadplegen, dan worden we in ieder geval verwezen naar drie van die gezagskringen, waar ook heel nadrukkelijk de Heere over spreekt en waar de Heere heel nadrukkelijk ook voorschriften voor geeft. Daar is de gezagskring die uitgaat van de sociale verhoudingen, zo zou ik het even willen noemen. De verhoudingen in de werksfeer, de verhouding tussen werkgevers en werknemers, of om het met Bijbelse termen te zeggen, tussen heren en knechten. Daar vinden we bepaalde duidelijke uitspraken van in het woord van God. Er is vervolgens ook, en daar spreekt het woord van de Heere ook van, de verhouding tussen de overheid of de overheden en de onderdanen. De plaats die wij innemen in de staat en wat wij met onze overheid te maken hebben. Daarover lezen we ook, we lazen daarvan in het 13e hoofdstuk van de Romeinenbrief. Er zijn andere plaatsen te noemen. En dan komt ook nog heel nadrukkelijk in het woord van God aan de orde de verhoudingen die er in de kerk zijn en dienen te zijn. In de kerk waarin de Heere ambtsdragers gegeven heeft, aan wie de gemeente gehoorzaamheid verschuldigd is. Daar zijn ook teksten bij te citeren. Dan zou ik nog een vierde terrein willen noemen. Dat vinden we dan weliswaar niet in het woord van God, maar dat hangt ook helemaal samen met de tijd waarin het woord van God tot stand gekomen is. En onze tijd verschilt nogal van de tijd van vroeger. De gezagskring die ik als vierde zou willen noemen en die in de tijd van de Bijbel nog niet zo'n belangrijke plaats had, of misschien nog helemaal geen plaats, dat is de school. Want tenslotte wordt een groot deel van de opvoeding van onze kinderen door de ouders overgedragen aan de school. Dat begint al als kinderen nog maar een jaar of vier zijn. En dan gaat dat door het ene jaar na het andere. En de taak die daar verricht wordt in de opvoeding, in de begeleiding, in de instructie van onze kinderen, is eigenlijk een verlengstuk van thuis. En daar oefent de Heere ook zijn gezag uit, zijn gezag. Wel nu, omdat het over dat gezag gaat, en ik citeer nog even de laatste woorden van antwoord 104, aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren, door de hand van de ouders, door de hand van de overheid, door de hand van de werkgever, door de hand van de ambtsdragers, door de hand van de leerkrachten, omdat het over dat gezag gaat, daarom dienen ouders bij het opvoeden van hun kinderen ook respect voor die gezagsdragers bij te brengen. De eerste taak, en daarom zijn we ermee begonnen, en daarom gaat onze catechismus daar ook het uitvoerigst op in, en daarom spreekt het woord van God daar ook allereerst over, de eerste verantwoordelijkheid en de eerste taak ten aanzien van het vijfde gebod ligt in de gezinnen. De eerste verantwoordelijkheid voor hun kinderen hebben de ouders. En die ouders zullen hun kinderen ook moeten opvoeden tot, ja, tot wat? Tot goede burgers in de maatschappij. Tot goede leerlingen op school. Tot goede leden van de kerk. Tot goede burgers in de maatschappij, ook in de werksfeer. En daar zullen de ouders hun eigen verantwoordelijkheid dan ook in moeten verstaan, door niet alleen met het woord, maar zeker ook met het voorbeeld de kinderen in voor te gaan. Hoe zullen de leerkrachten op school en de ambtsdragers in Gods koninkrijk het respect van de kinderen krijgen? Als de ouders die kinderen dat respect in ieder geval proberen bij te brengen. Hoe zullen kinderen, goede burgers van de staat en van de maatschappij worden? Toch als de ouders daarin ook een goed en lichtend voorbeeld geven. En niet als de ouders in bijzijn van hun kinderen de fouten van werkgever of ambtsdrager of leerkracht breed uitmeten en de gebreken duidelijk weten aan te wijzen. En niet als ze met hun kinderen zich vrolijk maken omdat hun kinderen de leerkracht een of andere poets gebakken hebben. Daar breng je geen respect mee bij. Daar breng je disrespect mee bij. En daar maak je degene die de taak hebben alleen maar moeilijker mee. Laten we toch bedenken dat het God belieft ons door bepaalde menselijke instrumenten te regeren. En dat de Heere die gezagsdragers gegeven heeft. Dat geldt van overheden, door mij, zegt God, regeren de koningen. Dat geldt van ambtsdragers, die door Christus gegeven zijn tot de opbouwing van het lichaam van Christus. Dat geldt van al die kringen waar het vanavond over gaat. Laten we in het licht van Gods woord eens met elkaar gaan nadenken over wat de Heere daarover gezegd heeft en hoe Hij wil dat wij ons op de diverse terreinen van het leven als christenen zullen gedragen. Ik begin, en daar kan ik eigenlijk wel een beetje kort over zijn, omdat dat ook al eens eerder min of meer aan de orde geweest is toen het ging over het vierde gebod, en met name dat deel van het vierde gebod waarin de Heere ons verplicht om 6 dagen te arbeiden. Ik bedoel het terrein van het maatschappelijke leven. De meeste mensen natuurlijk niet, maar de meeste mensen staan toch wel in een bepaalde dienstbetrekking. En hebben te maken met arbeidsverhoudingen. En nou zal ik toegeven natuurlijk dat er ook in dat opzicht nogal wat veranderd is in de loop van de tijden. En dat de situatie van de dagen van Paulus bijvoorbeeld, die daarover geschreven heeft in zijn brieven, dat de situatie toen toch wel heel duidelijk anders was dan de situatie nu. Toen ging het over heren en dienstknechten, maar die dienstknechten moet u dan maar zien als slaven. En tot hen richt Paulus zich. Vandaag is die toestand er niet meer, gelukkig niet. In de dagen van het Nieuwe Testament, Jacobus geeft daar duidelijk blijk van, kwam het nogal eens voor dat de werkgevers hun werknemers uitbuiten. Dat ze hen tekort deden, dat ze het loon van de arbeiders inhielden. Leest u Jacobus 5 daar eens op na. En dat is een kwaad waar de Heere tegen torent en waar hij die werkgevers ook zwaar over berispt. Nou, zulke misstanden hebben ook in de tijd na het Nieuwe Testament nog lange tijd hier en daar voortbestaan. Maar onder ons worden ze door allerlei maatregelen die getroffen zijn zo niet meer gevonden. Die dingen zijn vandaag ondenkbaar geworden. Waarbij het de vraag is of we ondertussen niet in een ander uiterste zijn vervallen. En dat ondertussen de werknemers de lakens uitdelen en de werkgevers maar naar de pijpen van de werknemers moeten gaan dansen. Met goedvinden van de overheden ook nog een keer. Maar dat terzijde. Wat voor een christen normgevend dient te zijn. En wat voor een christen in die arbeidsverhoudingen normgevend dient te blijven. Dat is wat de Heere daarover gezegd heeft. Al waren de tijden anders en al waren de verhoudingen anders. En al ging het toen over heren en slaven. In principe is dit gebleven wat de Heere via de apostel Paulus aan de gemeente van de Colossenzen heeft geschreven. Ik denk even aan wat we daarvan vinden in het derde hoofdstuk. Gij dienstknechten zijt in alles gehoorzaam, uw Heere naar het vlees. Niet met ogendiensten, als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harte vrezende God. En al wat gij doet, doet dat van harte als aan de Heere. En niet aan de mensen, wetende dat ge van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis. Want gij dient de Heere Christus. En deze instelling, dat is de enige juiste christelijke instelling in de werksfeer, op de werkplek. Deze instelling zal een bepaalde gezindheid vereisen. Een bepaalde instelling die ons door de Heilige Geest alleen geleerd kan worden. Dit hangt ten nauwste samen met de heiliging van het leven. Met de vernieuwing van ons denken. Met de verandering van ons gemoed. Met dat werk van de Heilige Geest. Wat ons niet alleen in een andere verhouding tegenover God plaatst. Een God die we nu leren liefhebben. En die we leren dienen en gehoorzamen, dat is de eerste tafel van de wet. Maar dat vernieuwende en heiligende en reinigende werk van de Heilige Geest, dat zal ons ook in een andere verhouding tegenover onze naaste plaatsen. De tweede tafel van de wet. En zo hebben de apostelen erover gesproken. En zo wil de Heere dat het leven van zijn kerk ook vandaag ingesteld zal zijn. En dan vloeit daaruit voort, en dat heeft het woord van God ons ook aangewezen. En ik ben me bewust dat dat voor iedereen niet nog zo niet eenvoudig is. Ik ben me bewust dat dat in bepaalde werksituaties, menselijkerwijs gesproken, een onmogelijke opgave lijkt te zijn. Maar het zal toch ook de begeerte, het zal toch het verlangen van de christen zijn dat in zijn werksituatie als dienstknecht, maar ook als werkgever, het zo mag zijn in zijn instelling en in zijn opstelling ten opzichte van de aardse taken, dat de naam van God en de leer, die noemt Paulus er uitdrukkelijk bij, niet gelasterd zal worden. Ik zei, dat zal niet altijd eenvoudig zijn, want er zijn ook wantoestanden. En je moet soms met collega's werken waar je eigenlijk op een fatsoenlijke manier niet eens mee kunt werken. Laat staan op een christelijke manier. En je hebt soms ook werkgevers op het hoogste niveau of op een wat lager niveau die een christenwerknemer niet kunnen luchten of zien. En die hem tegenwerken en dwars zitten waar het maar kan. Maar niettemin, dat de naam van God en de leer toch niet gelasterd zullen worden door ons gedrag. Er zijn onveranderlijke beginselen vastgelegd in het woord van God. En vanuit die ordeningen Gods zal het leven ook in de dagelijkse betrekking beheerst moeten worden. En zo zullen wij ook moeten leren, als we in zo'n dienstbetrekking staan, in zo'n arbeidsverhouding, om allen die over ons gesteld zijn. Ik citeer de woorden van onze catechismus weer, alle liefde, eer en trouw te bewijzen, omdat het God toch belieft ons door hun hand te regeren en te leiden. Maar dan het kerkelijke leven. Daar hebben wij, in ieder geval wij, ook allemaal mee te maken. Daar heeft de Heere ook ordeningen in gezet. We vinden dat in de schriften al terug. Als Paulus op zendingsreis is geweest en als hij her en der gemeenten heeft mogen stichten omdat de Heere medewerkte en omdat het woord wies. En als er dus mensen tot het geloof kwamen en als er een begin was van een georganiseerd gemeenteleven, dan lezen we dat Paulus en de anderen hebben dat ongetwijfeld ook gedaan, in al die gemeenten ook ouderlingen heeft aangesteld. En dat waren geen mensen die hij uitkoos, dat waren mensen die de Heere uitkoos. Waar komen die ambtsdragers vandaan? Dat heeft de apostel Paulus gezegd in zijn brief aan de Efeziërs, in het vierde hoofdstuk, als hij het heeft over de ten hemel gevaren Christus, die naar de hemel gegaan is, maar zijn kerk op aarde niet alleen gelaten heeft, die zijn geest heeft gegeven als de eerste gave, maar die ook heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot de opbouwing van het lichaam van Christus. Ja, de verhoogde Christus heeft in zijn kerk de ambten ingesteld en mensen gegeven om die ambten te kunnen vervullen. En als hij dat doet, dan is het ook nu weer zo dat hij door hen die gemeente regeert en bestuurt en leidt. Dat wordt in de schrift nogal eens een keertje benadrukt. Als bijvoorbeeld de apostel Petrus in het vijfde hoofdstuk van zijn eerste brief schrijft over de plichten van de gemeente en de plichten van degenen die in die gemeente dienen, als ouderlingen, als opzieners, dan wordt door de apostel Petrus gezegd tot hen: wijd de kudde Gods die onder u is. Hebt opzicht daarover. Niet uit bedwang, maar gewillig. Niet om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Niet als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En zo wordt hen gewezen op de verantwoordelijkheid die ze daarin hebben. Zo worden ze opgeroepen om in die arbeid getrouw te zijn, om dat werk ook goed, dat is naar de wil van God, te verrichten. Maar daar ligt dan tegelijkertijd in opgesloten de verantwoordelijkheid van de gemeente, van de christelijke gemeente, om die ambtsdragers te erkennen. Laat ik u dat mogen aanwijzen uit een andere brief uit het Nieuwe Testament. Ik denk aan de Hebreeënbrief, het 17e vers van het laatste hoofdstuk. Zijt uw voorgangers gehoorzaam. Zijt hun onderdanig. Waarom? Omdat dat zulke gewichtige mensen zijn. Omdat dat mensen zijn die op de een of andere manier imponeren. Wel, nee, helemaal niet. Het gaat niet om de personen. Het gaat om het werk. En wat is dat werk? De Hebreeënschrijver zegt het: zij waken voor uw zielen. En zij zijn het die rekenschap zullen geven. En als ze dat beseffen, dat dat hun werk is om te waken voor de zielen, en dat de Heere hen daarover ook ter verantwoording zal roepen, dan kan het gewicht van dat ambt wel eens zo zwaar wegen dat de neiging hen bekruipt en dat de woorden in hun hart oprijzen, zoals we dat ook wel vinden in de roeping van de profeten bijvoorbeeld: Heere, zend toch een ander. Want wie is tot deze dingen bekwaam om te waken voor de zielen van mensen die op weg zijn naar de eeuwigheid? En die bij dat waken ook nog een keer hun verantwoordelijkheid zullen gevoelen, omdat ze rekenschap moeten afleggen. Laten ze, zo zegt de schrijver van deze tekst, dat werk mogen doen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. En dat is niet de enige plaats uit het woord van God die ik u zou kunnen voorhouden als het gaat over deze gezagskring. Deze relatie van mensen door wie God anderen zoekt te regeren en te besturen. waken over de zielen. Zoals de Heere dat tegen Ezechiël zei, zei het dan dat hij daar wat andere woorden bij gebruikte. Maar u herinnert u zich dat wel uit Ezechiël 3 en uit Ezechiël 33, dat de wachter die over de stad aangesteld is, bij het dreigend gevaar de inwoners van de stad moet waarschuwen. Doet hij dat en zijn de mensen dan niet gewillig om naar hem te luisteren, terwijl ze toch gewaarschuwd zijn, dan is de verantwoordelijkheid volledig voor die inwoners van de stad. Als hen dan wat overkomt, kunnen ze de wachter geen verwijten maken. Die gaat voor God ook vrij uit. Maar doet de wachter zijn taak niet? Valt hij in slaap of is hij nalatig? Of kan het hem allemaal niet zoveel schelen? En heeft hij geen zorg voor de zielen die aan hem zijn toevertrouwd? Roept hij niet alarm en roept hij, waarschuwt hij niet bij het dreigend gevaar? En komt dan de vijand en wordt dan de stad ingenomen? En zullen er dan slachtoffers zijn geëist worden? Het is geen sinecure om tot dat werk geroepen te zijn. En daarom, met het oog op het gewicht van dat werk, met het oog op God, die zelf wil waken voor de zielen, met het oog op God, die deze mensen gegeven heeft, omdat hij niet wil dat sommigen verloren gaan en in het gevaar zullen omkomen, en die daarom wachters op de muren gezet heeft. Met het oog op die God moet de gemeente zich bewust zijn dat het haar dure plicht en heilige roeping is. Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hun onderdanig. Hebben die mensen geen gebreken? Ach, wie zal dat ontkennen? Maken ze nooit fouten? Wie zal dat ontkennen? Maar het gaat niet om de vraag of zij hun werk volmaakt doen. Daar gaat het ons niet om. Daar gaat het tussen de Heere en die ambtsdrager om. Dat is een persoonlijke zaak. Maar of ze hun werk volmaakt doen, dat staat niet aan ons te beoordelen. Waar we mee te maken hebben, gemeente, dat is dat God hen gezonden heeft. Dat God hen gezonden heeft. En door hun positie wonen ze ook nog in een glazen huis. En willen de mensen graag over hen praten. En willen ze graag alles van hen weten. En willen ze graag allerlei nieuwtjes over hen kunnen doorvertellen. Want dat is altijd weer een interessant onderwerp. Er zijn bijna geen interessanter gesprekken voor kerkmensen dan over dominees. En vervolgens over ouderlingen en over diakenen. Maar laten we niet vergeten dat Christus het is die achter hen staat. Zo zijn wij, zegt Paulus, in de volle bewustheid van zijn hoge roeping. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Het is God die het zo heeft uitgekozen. Het is Christus die het zo heeft gewild. Dat hij zijn kerk geleid en geregeerd en bestuurd en onderwezen zou worden. En dan zijn er hier ook wel weer best indringende vragen te stellen. Zowel naar de kant van de ambtsdragers en de manier waarop zij functioneren, de manier waarop zij hun ambt zien, de manier waarop ze hun taak verstaan en verrichten, als naar de kant van de gemeente. En op dit punt past ons best een grondig zelfonderzoek. Zien wij Christus aan het werk, in de verkondiging van het woord, in de ambtelijke eredienst? Zien we Christus aan het werk als er huisbezoek wordt afgelegd? Zien we Christus aan het werk als er namens de Heere onderwijs gegeven wordt, ook aan de jeugd? Zien we hem bezig met het redden van zondaren, met het verkondigen van zijn genadewoord, met het lijden van mensen, met het winnen van mensen, zien we hem bezig. En zien de ambtsdragers, misschien moeten we daar in de kerkraad eens over praten, niet zozeer in een dienst in de gemeente, maar zien de ambtsdragers hun taak zo als gezanten van Christus wegen. Om de mensen Gods heil, Gods vloek, Gods zegeningen, als het ware aan en in te dringen. Zien ze zo hun werk? Of zien ze het op een andere, minder bijbelse, minder schriftuurlijke, minder juiste manier? Dat hoge ideaal, waken voor de zielen, dat mag nooit uit het oog verloren worden. Dat moet altijd weer de aandacht hebben en nagejaagd worden. Zo wil God het. Daarom zijn ze er. En daarom ligt er ook die verantwoordelijkheid om allen die over ons gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw te bewijzen. Omdat het Gode behaagt ons door hun hand te regeren. En nee, denk nu niet dat ik sta te proberen om mezelf en de ouderlingen en diakenen op een bepaald platform te tillen. En dat ik me sta te beklagen omdat we in de gemeente te weinig erkentenis vinden. Dat is helemaal niet aan de orde. Wat ik probeer te zeggen is alleen vanuit de schrift aan te tonen dat de Heere het zo verordineerd heeft in zijn kerk. En dat daar maar één motief achter zit. Eén motief. Hij wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot behoudenis komen. En dan, tenslotte, gemeente, staan we nog een ogenblik stil bij die andere gezagskring die we in het woord van God ook duidelijk aangewezen vinden. En dat is wat je zou kunnen noemen de staat, de verhouding van ons mensen, burgers van het Koninkrijk der Nederlanden tegenover onze overheid, onze landelijke overheid allereerst, maar verder natuurlijk ook onze andere overheden op een wat lager niveau. Op dat punt is de Bijbel ook duidelijk. Daar kunnen diverse plaatsen worden geciteerd, zoals ik dat deed bij de kerkelijke verhoudingen, zoals ik dat deed bij de maatschappelijke verhoudingen. We hebben er zelfs een artikel over in onze Nederlandse geloofsbelijdenis, het bekende 36e artikel, u toch inderdaad ook wel bekend. Het heeft ook in de politiek nog wel zo wat discussies losgemaakt, daar zal ik het verder niet over hebben, dat hoeft u van mij ook niet te verwachten. Maar het is wel van belang, als ik alleen al dat eerste deel van artikel 36 eens een ogenblik neem, wij geloven dat onze goede God uit oorzaak van de verdorvenheid van het menselijk geslacht koningen, prinsen en overheden verordend heeft, willende dat de wereld geregeerd wordt door wetten en politieën, opdat de ongebondenheid der mensen bedwongen worden en het alles met goede ordinantie onder de mensen toegaat. Natuurlijk, ik ben me wel bewust en dat mag u ook wel van me aannemen, dat we niet terug moeten naar het Oude Testament om precies het Oude Testament en de relatie die daar was tussen overheid en volk in het Nieuwe Testament te kopiëren. Er is geen enkel volk op deze wereld dat in dezelfde verhouding tot God gestaan heeft als het volk van Israël. Dat was de theocratie. En dat is in het Nieuwe Testament zo niet meer terug te vinden. Er zijn geen volkeren met wie de Heere op dezelfde manier is omgegaan als het volk van Israël onder het Oude Testament. En de situatie van het Nieuwe Testament is ook een gans andere dan die in het Oude Testament. Als Paulus aan de Romeinen schrijft en als Petrus aan de verstrooiden in Cappadocië, Galatië, Bithynië en andere provinciën van Klein-Azië schrijft. Die heeft het namelijk ook over de verhouding tot de overheid. Dan leeft Paulus in een tijd waarin de wereld geregeerd wordt door een vreemde mogendheid, Rome. Een mogendheid die de hele toenmaals bekende wereld had veroverd. En die hele wereld rondom de Middellandse Zee zijn wil oplegde. Vanuit Rome waren de Romeinen getrokken naar Griekenland en naar Noord-Afrika en naar het Midden-Oosten en in Palestina. En overal hadden zij beslag gelegd op allerlei posities en ze hadden al die volkeren aan zich onderworpen. En zij legden hun wil en hun wetten aan die volkeren op. Dat was heel wat anders dan het theocratische ideaal zoals dat onder het Oude Testament functioneerde in Israël. Dat God de koning van Israël was. Maar al was de verhouding dan nog zo anders. Paulus schrijft wel Romeinen 13. En in Romeinen 13 schrijft hij: alle ziel zij de machten over haar gesteld onderworpen. Want er is geen macht, er is geen overheid dan van God. En de machten, de overheden die er zijn, die zijn van God verordineerd. Dus, dat geldt ook voor de Romeinse overheid in de dagen van Paulus. En de consequentie die de apostel daaruit trekt, en we lazen dat ook in het 13e hoofdstuk, dat is dat we die overheden onderworpen moeten zijn. Dat we die overheden gehoorzaamheid verschuldigd zijn. Want, en daarmee grijpt de apostel in dit gedeelte heel hoog als het gaat om de taak, om de positie van de machten die God verordineerd heeft. Hij noemt die overheid Gods dienares. Maar wat weet die keizer van Rome daar dan van? Niks. Niets. En wat weten die senatoren in Rome daar dan van? Niets. Dat zijn afgodendienaars. Dat zijn mensen die soms in allerlei gruwelijkheid leefden. En toch Gods dienares. En vanuit die gedachtegang schrijft ook de apostel Petrus in het tweede hoofdstuk van zijn eerste brief, als hij zegt dat we de koning moeten eren. Eert een iegel, ik heb de broederschap lief, vreest God, eert de koning. En om niet meer te noemen, naast Paulus en Petrus zou ik dan ook nog even willen wijzen op de Heere Jezus zelf, die ook deze zaak in zijn onderwijs heeft aangesneden. Ik denk aan dat moment waarop ze hem verzochten, de Farizeeën samen met de Herodianen, die een poging deden, we vinden dat in het 12e hoofdstuk van Marcus, die een poging deden om hem in zijn rede te vangen, en die toen kwamen met de strikvraag, eerst met een aantal vleiende woorden: meester, wij weten dat gij waarachtig zijt en naar niemand vraagt, want gij ziet de persoon der mensen niet aan, maar gij leert de weg Gods in waarheid. Zo proberen ze hem te vleien. We zeggen honing om de mond te smeren. Maar ze komen met de boze bedoeling om hem in zijn reden te vangen. Alle mooie woorden ten spijt. En dan stellen ze hem de strikvraag: is het geoorloofd de keizer schatting te geven, of niet? Zullen we geven, of niet geven? En bij die gelegenheid raakt de Heere ook het onderwerp van de verhouding tegenover de keizer, tegenover de overheid aan, als hij, en ik kom daar straks nog even op terug, als hij zegt: geef dan de keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is. Dus ik bedoel maar, en Paulus, en Petrus, en de Heere Jezus, in hun tijd, met die Romeinse overheid, met die keizer in Rome, die afgodendienaar, die zichzelf ook nog als een god wilde laten vereren. In die tijd krijgen we het onderwijs dat we de machten die over ons gesteld zijn, gehoorzaam moeten zijn. Waarom zijn die overheden er? We lazen dat. Dat is dan wel niet Gods woord, maar dat is op Gods woord gegrond. Dat is datgene wat artikel 36 in het begin dus zegt: uit oorzaak van de verdorvenheid van het menselijk geslacht. Als we geen zondaars waren, hadden we geen overheid nodig. Zo staat hier eigenlijk. Uit oorzaak van de verdorvenheid van het menselijke geslacht. Daarom zijn er overheden. En daarom heeft God ze gewild. Want hij wil dat de wereld geregeerd wordt door wetten, door politieën, opdat de ongebondenheid, de ongebreideldheid van de mensen zal worden bedwongen. En dat het allemaal toe zal gaan met goede ordinantie. God heeft twee middelen om de zonde te bedwingen. Het ene middel dat God heeft om de zonde te bedwingen, dat is zijn evangelie. Dat hij in zijn kerk, dat hij in zijn gemeente laat verkondigen. En dat hij door de Heilige Geest laat gebruiken om mensen, om zondaren van hun zondige weg te bekeren. Dat is het ene middel dat de Heere gebruikt om de zonde te bedwingen en de ongebreideldheid te beteugelen als hij mensen tot nieuwe mensen maakt. Als hij mensen herschept, als hij mensen tot bekering brengt, zodat ze de zonde leren haten en vlieden en zodat ze lust krijgen tot alle gerechtigheid. Dat is het middel dat in de kerk functioneert, met name daar. Dat heeft hij aan zijn kerk toevertrouwd. Om zo de ongebreideldheid te bedwingen en te beteugelen. En het tweede middel dat God heeft, dat is zijn wet. En dat is een wet die hij toevertrouwd heeft aan de overheden. En daarom heeft hij overheden gesteld. Opdat de ongebreideldheid beteugeld zal worden. En opdat de wetten die de overheden zullen uitvaardigen, allereerst sporen met zijn wil. Niet haak staan op zijn wil, maar overeenkomstig zijn wil zullen zijn. En opdat zo door goede wetten en politieën de mensen zullen bewaard worden voor een leven in de zonde en voor een leven in ongebreideldheid. Zo wil God de zonde ook beteugelen. Door de overheden. En leest u het maar na in Romeinen 12. Het zou mij te ver voeren om dat allemaal aan de orde te stellen. Maar Paulus heeft het in Romeinen 12 toch heel nadrukkelijk over het zwaard dat de overheid draagt. Niet te vergeefs. Het zwaard dat ze hanteert. Om de zondaar te straffen. Ach, hoe ver zijn we weg van dat Bijbelse ideaal. Hoe ver zijn wij weg, wij niet alleen, maar vele landen en vele volkeren, door de slechte invloed van het humanistische denken. Hoe ver zijn we verwijderd van de Bijbelse normen die de Heere heeft ingesteld. Als er ondertussen, en u leest de discussies maar in de krant, meer aandacht lijkt uit te gaan naar de dader dan naar het slachtoffer. In allerlei opzichten. En de dader moet beschermd en beveiligd worden. En als er maar ergens een administratief foutje kan worden ontdekt in een verkeerd huisnummer of in een verkeerde straat bij de dagvaarding, dan gaat zo'n misdadiger nog een keer vrij uit ook. Hoe ver zijn we weg? Bij de goddelijke normen vandaan. Overheid draagt het zwaard tegenwoordig wel te vergeefs. Het is al lang in de scheede gestoken en het is er verroest ook. Het komt er nooit meer uit. Dat is de verantwoordelijkheid voor hen die over ons gesteld zijn. Maar naar de normen van het woord van God zullen wij toch aan die machten die er zijn, en er zijn geen andere machten dan van God ingesteld, onderworpen, onderdanig moeten zijn. En dan kan de overheid, dan zal de kerk inderdaad ook verstaan moeten dat ze een plicht heeft. Hoe ze die uit zal voeren, maar dat is punt 2. Maar dat de kerk een verplichting heeft tegenover de overheid om haar gedurig te herinneren aan haar Bijbelse roeping. Aan haar Bijbelse opdracht, aan haar Bijbelse taak. Aan de hoge en aan de heilige positie die ze gekregen heeft. Gods dienares. Door mij regeren de koningen, zegt de Heer. En als dat dan gaat om de onderwerping aan de overheid, Paulus noemt heel simpel, heel eenvoudig daarbij ook de verplichting om belasting te betalen. Maar dan zal het voornamelijk ook gaan om die taak waar de kerk des Heren toch bijzonder op mag worden aangesproken. En dat is wat de apostel Paulus onder woorden gebracht heeft. En we vinden het op twee plaatsen in het woord van God. We vinden het het uitvoerigste in de eerste brief aan Timotheus. En we vinden het verder ook aan in de brief aan Titus. Ik beperk me tot het woord uit de brief aan Timotheus. Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Niet waar? Wat kun je als kerk anders doen? Je met de politiek bemoeien? Laten we het alsjeblieft niet gaan doen. Laten we alsjeblieft als kerken niet met allerlei politieke boodschappen gaan komen. Al die moderne dingen die dan in sommige kringen zo hoog genoteerd staan. Dat is de roeping van de kerk niet. De roeping van de kerk is niet om allerlei politieke uitspraken te doen. Dat mocht zo wezen bij de profeten onder Israël, maar dat was de theocratie. En dat is gans anders dan vandaag de dag. De kerk zal zich hebben te beperken tot het roepen van de overheid, tot het vervullen van haar taak op een bijbelse wijze, naar de bijbelse normen. Dat is geen politieke opdracht, maar dat is een bijbelse opdracht. En de kerk zal zich vervolgens hebben te beperken tot die taak in de binnenkamer, of in de openbare eredienst, waar de overheden en hun werk aan de Heren worden opgedragen, waar gebeden en smekingen en voorbiddingen gedaan worden voor alle die in hoogheid zijn gezeten. En Paulus, ik zei dat al, hij zegt dat gebeuren moet ook met het oog op die overheid in Rome. Met die goddeloze overheid die toen overal de lakens uitdeelde. En die op een gewelddadige manier menigmaal bezig was. Die als een militaire macht allerlei andere volkeren onder de voet gelopen had. En die met harde, strenge hand regeerde. Toch roept de apostel op om voor die overheid te bidden. En de lijn kan zomaar doorgetrokken worden. Of dat nu een regering van paars of van blauw of van rood of van weet ik het wat voor kleur is. Of het nou een regering is zoals we nu hebben of dat het een regering is zoals we die in vroeger jaren hadden. De opdracht blijft dezelfde. Dat voor allen die in hoogheid zijn gezeten, voorbiddingen gedaan worden. Ook een overheid die afrekent met christelijke beginselen. Helaas, maar wat hebben we als volk verdiend? Hebben we een overheid die we niet verdiend hebben? Of is deze overheid precies de overheid die bij ons volk past? Omdat we als volk net eender geworden zijn. Maar niettemin, ondanks het feit dat de christelijke normen vervagen en verdwijnen moeten, ondanks het feit dat liberale of socialistische beginselen of pragmatische beginselen, die helemaal geen beginselen zijn, de toon aangeven, ondanks dat, ik vermaan voor alle dingen dat gedaan worden smekingen voor koningen en alle die in hoogheid zijn gezeten, opdat we toch een gerust, stil en gerust leven zullen mogen hebben. En omdat, ook nu weer, het God belieft ons door hun hand te regeren en misschien ook wel te tuchtigen. Zijn er dan geen grenzen? Gemeente, er zijn grenzen, er zijn altijd grenzen. Als de Joodse overheid, het Sanhedrin, Petrus en Johannes verbiedt om het evangelie te verkondigen, zeggen Petrus en Johannes, wij moeten goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Geldt dat gebod dan niet meer? Alle die over mij gesteld zijn, alle eer en trouw, bewijs en gehoorzaamheid en me zo onderwerpen? Nee, als die overheid van mij dingen vraagt die tegen het woord en de wil van God ingaan, dan zegt het woord van God, dan moet je goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Dat is uiteindelijk ook, en ik kijk even terug naar de geschiedenis van ons eigen land, het diepste motief geweest. Toen in de 16e eeuw de lagere overheden in ons land, Philips II hebben afgezworen. Met dat motief. Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En de Heere Jezus heeft datzelfde gezegd. Ik keer terug naar dat onderwijs uit het 12e hoofdstuk van Marcus. En daarmee gaan we ook eindigen, gemeente. Dat moment waarop die fariseeën en die heulen bij die gelegenheid ook nog een keer samen met de Herodianen. Het waren mensen uit een hele verschillende politieke partij. Ze hadden een coalitie gevormd, zoiets als socialisten en liberalen. Dat was ook onmogelijk vroeger, maar nu wel. Nou, zo hadden die twee dan ook een coalitie gesloten en ze waren het met elkaar helemaal eens geworden. Fariseeën en Herodianen, de strikten en de vrijzinnigen. En ze gingen naar de Heer Jezus toe en ze gingen hem vleien, zoals ik u zei. Meester, wij weten dat gij waarachtig zijt, naar niemand vraagt, gij ziet de persoon niet aan, maar gij leert de weg Gods in der waarheid. Alsof ze zo heilbegeerig zijn als wat. En dan die vraag, is het geoorloofd de keizer schattingen te geven of niet? Zullen we geven of niet geven? Kan de Heere Jezus nooit meer goed doen nu? Deze vraag, daar loopt hij altijd in. Als hij zegt, nee, nee, de keizer geen schatting geven, want die Romeinse overheid heeft hier niets te maken. Haha, dan hebben ze een argument, dan is hij een opstandeling. Dan kunnen ze hem aanklagen bij de Romeinse overheid. Als hij zegt, natuurlijk wel schatting geven, natuurlijk wel schatting geven, hebben ze een ander argument om tegen de schade te zeggen, zie je, hij, nou weten we precies in welke hoek hij zit, nou weten we ook waarom hij het met de tollenaars zo goed kan vinden, een landverrader is hij. Komt de Heere Jezus daar nou uit? Hij, wetende hun geveinsdheid, zeide tot hen, wat verzoekt gij mij, hij heeft het wel door. Al die vleitaal ten spijt. Wat verzoekt gij mij? Breng mij een penning, dat ik hem zie. En ze brachten er een. En hij zeide, wiens beeld en wiens opschrift is dit? Ze zeiden, ja, van de keizer. Hij laat dat muntstuk zien. Aan de voorkant het beeld van de keizer. Draait hij hem om. Als hij hem omdraait, dan staat daar zoiets op als dat die keizer alle aanbidding waard is. En dan zegt de Heer Jezus twee dingen. Als dit het beeld van de keizer is, dan ligt de conclusie toch voor de hand. Geef dan aan de keizer wat van de keizer is. Maar als die keizer vraagt de andere kant dat je hem zult aanbidden, dan niet. Want dan zou je de keizer iets geven wat van God is. Geeft de keizer wat des keizers is. En onderwerp je aan alle macht. Want er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, zijn van God geordineerd. Precies zoals Paulus het later zal gaan onder woorden brengen. Maar als de overheid dingen gaat vragen die ik niet doen mag. Als de overheid in rechten gaat treden die alleen God toekomen, het zij dat de overheid mij tot zonde probeert te brengen, het zij dat de overheid mij de mond probeert te stoppen, zodat ik het evangelie niet meer verkondigen mag, het zij dat de keizer gaat vragen dat ik hem zal aanbidden en als God zal vereren, dan zegt een christen nee. Dan moet ik goden geven wat Gods. Want verering en aanbidding komen alleen God toe. Gemeente, mag ik met dat laatste dan eindigen? En mag ik daar dan tegelijkertijd een vraag van maken? Een vraag naar ons hart. Hebt u dat in uw leven al mogen doen? Goden geven wat Gods is. En wat God alleen toekomt. Wat de Heere waardig is van u en van mij te ontvangen. En wat is God waard om te ontvangen? Aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Wat is God waard te ontvangen van mensen aan wie hij zoveel ten koste gelegd heeft? Van mensen aan wie hij het evangelie heeft laten verkondigen, nu al zo lang. Wat is God waard te ontvangen van u en van mij? Mijn zoon. Geef mij uw hart. En God is het waard dat hij dat krijgt. God is het waard dat hij ons hart en vanuit ons hart heel ons leven zal mogen ontvangen en zal mogen regeren en zal mogen besturen. Hebt u het al mogen doen in uw leven? Goden geven wat Gods is. Of bent u nog uw eigen meester? En gaat u nog uw eigen gang? En hebt u zich nog nooit echt in waarheid aan de Heer en aan zijn ordinantiën, aan zijn wil, zijn woord, zijn wet, zijn evangelie leren onderwerpen? Hebt u nog nooit de knieën echt gebogen voor Sions vorst? Nog nooit echt als een verloren zondaar op gebogen knieën tegenover de Heer tegen wie we zo gezondigd hebben, schuld beleden en nog nooit echt in waarheid aan de voeten van de gezegende zaligmaker geknield om hem als borg en zaligmaker over ons verloren leven in te roepen en de kracht van zijn bloed af te smeken tot vergeving en tot reiniging? Leven we nog altijd voor eigen rekening? God nog nooit gegeven wat hem toekomt, waar hij recht op heeft, als onze schepper, als onze onderhouder, als de God van de genade die het evangelie laat prediken. Als we zo voortleven en God onthouden wat hem toekomt, dan moet u er maar op rekenen dat de Heere straks ook ons onthoudt. Wat we op het laatste moment, nee, op het moment waarop het te laat is, toch nog zo graag zouden willen ontvangen. De zaligheid. Dan onthoudt God dat ook. Maar wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. En wie voor die hoge God mag buigen, en wie hem zijn hart, zijn leven, zijn ziel, zijn alles mag opdragen, neem mijn leven. Laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn uren, neem mijn tijd, alles. Wie zo in de overgave zich aan die God mag overgeven en toevertrouwen, om God te geven wat Godes is, die zal ook ondervinden dat de Heere zo een niet afwijst. Integendeel, hij zal zo'n leven overnemen. Hij zal het in zijn dienst plaatsen. Hij zal het met eer en heerlijkheid bekronen. Hij zal een verloren zondaar, die zo tot hem vlucht en die hem op het oog mocht krijgen en hem in het oog mocht vatten, hij zal zo'n verloren zondaar kennen in en om Christus. En hij zal hem zijn wegen leren, opdat hij ook zal leren wandelen in het spoor van Gods inzettingen, in gehoorzaamheid aan het vijfde gebod ook. Om allen die over mij gesteld zijn en door wier hand God het mij belieft, mij te regeren, om al diegenen alle liefde, eer en trouw te bewijzen. Amen. Wij zingen nu Psalm 61 en daarvan het vijfde en het zesde vers. 61, vers 5 en vers 6. Thank you. zullen samen danken. Barmhartige God, u hebt ons in allerlei verbanden geplaatst en overal laat uw woord uw licht schijnen, opdat we zouden weten hoe we ons hebben te gedragen naar uw bevelen. Wat hebben we dat licht van uw woord echt ook nodig, Heere, maar wat hebben we daarbij ook nodig, de gehoorzaammakende en de gewilligmakende werking van uw Heilige Geest, dat ganse vernieuwende en heiligende en zuiverende en bekerende werk van de Heilige Geest. Want alleen zo zullen we ook naar uw woorden leren handelen en in uw waarheid leren wandelen. Heere, u hebt ons er vanavond bij stilgezet wat de dure roeping is van een christen in de staat, van een christen op het werk, van een christen in de kerk, van een christen jongere op school, zoals u het ons al eerder voorgehouden hebt, hoe het in het gezin behoorde te zijn. O, wilt u ons die dure plicht leren? Wilt u ons die naar uw woord en naar uw evangelie gerichte wandel geven? Wilt u door uw geest ook genadig vergeven alle zonden en ongerechtigheden? En waar we dan mee geëindigd zijn, de prediking, Heere, wilt u ons dat bijzonder ook leren, om Goden te geven wat Gods is? En dan is er niks van ons. Dan is onze gezondheid niet van ons, dan is ons leven niet van onszelf, dan is ons hart niet van onszelf, dan is onze tijd niet van onszelf, Heere. Dan eist u met recht dat ook alles op. O, leer het ons om u te geven wat u toekomt, waar u recht op hebt, omdat u er zelf eerst de gever van geweest bent. Leer ons wandelen in uw wegen. Leer ons gaan in uw spoor. En wilt ge genadig vergeven al onze ongerechtigheden en al die dingen waarin we zo onachtzaam waren en zo vergeetachtig en zo onverschillig en zo onbijbels en zo onchristelijk en zo ongelovig en zo onbekeerlijk. O Heere, dat werk van u, bij aanvang en bij voortgang, wij kunnen het niet missen. Schenk het ons door uw geest, uit uw genade, om Christus wil. En wil ons zo een horend en een verhorend God zijn. Amen. We zingen tenslotte de 47ste psalm, het 4e en het 5e vers. Psalm 47, vers 4, zing des hoogsten eer en de eersten van de staat. Althans heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.